allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Robbie en vandaag zijn we te gast in de Alienware Training Facility van Team Liquid in Utrecht. Daar ga ik een gesprek aan met Shinik Qureshi, ook wel content strategist Valorant bij Team Liquid. Maar voordat jullie gaan luisteren, ga ik jullie vragen om een like of een sterretje achter te laten op YouTube of Spotify. Shinik, heel veel dat ik hier mag zijn. Stel jezelf eens voor aan de mensen die jou nog niet kennen.
Ja, nou ja, allereerst heel erg bedankt dat ik mag komen in de podcast. Ik voelde me helemaal een beetje vereerd. Maar ik ben Shinik, ik ben 25. Ik werk voor Team Liquid nu ongeveer bijna anderhalf jaar. En ik ben content strategist voor het Valorant team. En dat is mijn werk.
Ja, super tof werk toch? Een hele mooie ruimte waar je mag werken.
Ja.
Wat betekent e-sports eigenlijk voor jou?
E-sports voor mij betekent gewoon heel erg veel. Ja, iets. Ik vind dat heel mooi. Het is heel erg veel plezier voor mij, omdat ik vind het leuk om er naar te kijken. En het feit dat ik er nu in werk in deze scene, dat is wel echt heel erg tof. Dus ja, het is eigenlijk voor de pro's die spelen is het natuurlijk echt hun werk. Maar ik heb genoeg avonden met mijn vrienden op Discord achter de computer. Het gezellig met z'n allen gekeken. Dus voor mij is het heel erg veel gezelligheid ook.
Het gaat van jouw gezelligheid. Je bent eigenlijk vroeger denk ik begonnen met gaming. Want ja, je begint niet met e-sports.
Nee.
Vertel eens meer over die interesse in gaming en e-sports dan.
Ja, dat is heel grappig. Daar heb ik eigenlijk wel mijn broer aan te danken. Ik ben echt begonnen met oldschool RuneScape spelen, omdat hij dat deed. Ging ik boompjes hakken, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ging ik een quest doen dat ik een kat kon krijgen. Ik dacht, helemaal leuk. Volgens mij is mijn woodcutting ook nooit hoger gekomen dan 66 of zo. Maar het is oké.
Je bent er gekomen.
Ja, en echt FPS spellen is mijn broer begonnen op een gegeven moment Counter-Strike te spelen. En ook best wel op een wat hoger niveau. En ik vond het heel leuk hoe dat eruit, zeg maar, het spel zelf. Maar ik vond het niet leuk hoe het eruit zag. Het was te realistisch. Zelf met Call of Duty of zo, als je dat speelt op een console. Ja, dat was niet helemaal voor mij. Als kind speelde ik echt wel gewoon vrolijke spelletjes. Animal Crossing, veel Pokémon, heel veel Pokémon. En voornamelijk, ja, echt op wat met DS. Ik ben eigenlijk sinds een paar jaar pas echt op computer gaan spelen.
Nee, precies.
Ja.
En dus eigenlijk, je zegt al van, die realistische game trokken mij niet. Dus je hebt nooit echt de ambitie gehad om zelf in de e-sports wat te doen, of toch weer wel?
Nou, eigenlijk niet. Omdat ik wilde eigenlijk altijd actrice worden. Ik heb ook een theateropleiding succesvol afgerond. En toen ben ik HBO gaan studeren. En toen dacht ik van, ik wil gewoon iets creatiefs doen. En maakt me eigenlijk niet uit wat, als ik het maar leuk vind. Ja. Dus ja, e-sport is eigenlijk pas heel kort geleden op mijn pad gekomen.
Ja, super vet. En dan, je zegt al heel kort geleden, wat was dan je eerste ervaring met e-sport?
Ik wist wel dat er altijd League of Legends, CSGO dan. Dus door mijn woorden was de eerste echt dat ik echt dacht van e-sports. Maar ook gewoon Overwatch en dat soort dingen. En ik ben eigenlijk sinds Valorant uitkwam, ben ik echt actief naar wedstrijden gaan kijken. Want mijn vriend die kijkt ook wel en dan staat het aan en dan denk ik, ja, leuk. Maar vanaf Valorant ben ik echt invested geworden om te kijken. En dan voornamelijk was ik ook altijd heel erg fan voor Team Liquid, omdat ik dacht van, ja, het is toch een beetje Nederlands trots. Ja. En überhaupt alle EU-teams vond ik dan heel erg leuk om naar te kijken. En dus eigenlijk op die manier, Valorant kwam uit. We hadden de beta's, ik dacht, oh, leuk. En toen kwamen ook echt de e-sports. Ja, dat.
En eigenlijk is dus waarschijnlijk je eerste live event, dus onder Team
Liquid. Mijn eerste live event was tijdens werk voor Team Liquid. Dat was echt bizar. Ik werkte 3 weken, ik was aangenomen, ik werkte 3 weken. En toen was het van, we hebben champs in Istanbul, we zijn gekwalificeerd. Jij mag mee voor content. En dat was echt in mijn derde week. En toen dacht ik echt, wat ga ik doen? En het was ook nog allemaal super nieuw, dus als ik nu ik terugkijk, dacht ik echt van, ik had echt geen idee wat ik aan het doen was. Van dat nu wel meer, maar dus dat was inderdaad een hele bijzondere eerste ervaring.
En je werd ook meteen dus het diepe ingegooid.
Ja.
Bijvoorbeeld, je in het diepe werd gegooid, heb je een opleiding afgerond volgens mij. Want hoe ben je hier terechtgekomen? Welke achtergrond heb je? Want je zei net theater, heb je nog iets meer gedaan dan?
Ik heb een HBO bachelor afgerond creative business in Amsterdam. En dat is media georiënteerde opleiding. Ik kan het heel veel kanten op, journalistiek, tv, van alles. Het komt eigenlijk een beetje door de pandemie, corona. Ik was heel veel naar al die grote streamidolen, om het zo maar te noemen. Pokimane en Valkyrie en al die mensen. Was ik zo aan het kijken. En Nou, ik heb dus theateropleiding gedaan, dus ik vind het ook wel leuk om het te entertainen. En toen dacht ik, als zij het kunnen, zij zijn ook ooit maar op een dag begonnen. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ben echt begonnen met een game laptopje op 2 speldozen, Monopoly en Risk. En ik had geen tweede beeldscherm, was mijn iPad als om de chat te lezen en mijn oude telefoon als camera. En dus toen is echt mijn liefde voor ja, echt de gaming scene, zeg maar, buiten dat ik individueel wil spelen. Echt de community kwam toen echt erbij kijken. En ja, ook op Discord veel ja, leuke mensen ontmoet. En dus ook omdat ik die Valorant-wedstrijden keek. En toen moest ik, dat was allemaal tijdens mijn studie. En toen moest ik in mijn laatste jaar een scriptie schrijven. En ik had ook wel stages gelopen bij marketingbureaus. En ja, best wel ook wat meer corporate echt kant gezien. En toen dacht ik van ja, leuk, maar ja, het is heel interessant. Ik vind marketing ook heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, ik wil eigenlijk gewoon nu iets doen wat ik echt leuk vind. Als ik toch onderzoek moet gaan doen. Dus waarom niet over e-sports? Ja. Toen heb ik scriptie geschreven over e-sports marketing. En wat daarin de mogelijkheden zijn voor Nederland.
En wat was daar de conclusie van?
Ja, niet zoveel. Nee, dat is heel kort door de bocht. Maar Nederland, het is gewoon nog heel erg klein. Ik denk als we hier over 5 tot 10 jaar zitten, dat we misschien hopelijk een ander gesprek kunnen hebben over de Nederlandse markt, maar voor nu voorlopig nog even niet.
Nee, precies. Maar ja, de Nederlandse markt, Team Liquid is dan in de wereldwijde markt, zullen we zeggen. Maar je bent hier wel terechtgekomen. Want hoe ben je hier in godsnaam terechtgekomen dan?
Ja, nou ja, mijn scriptie heeft daar wel denk ik een groot onderdeel in gespeeld. Ik had mijn studie afgerond en ik had even 2 maandjes even lekker niks gedaan. Ja, wel bijbaantje, maar gewoon even chillen. Toen dacht ik, ja, oké, nu moet ik wel gaan werken van mezelf. Ik wil gewoon centjes verdienen, ik wil ervaring opdoen. En dus ik kwam weer van, ja, ga ik bij een marketingbureau werken? Wat vind ik leuk? Toen dacht ik, ja, heel eerlijk, ik wil gewoon voor e-sports werken. Ik wil het liefst gewoon voor Team Liquid werken. Dus ik was gewoon letterlijk naar mijn website gegaan en ja, de vacature voor de functie waar ik nu op zit, die stond open. En ik was aan het lezen en gewoon alles vinkje. Van waar heb ik ervaring in? Wat vind ik leuk? Waar wil ik in groeien? En toen dacht ik bij mezelf, ik ga gewoon solliciteren. Dan kan ik tenminste zeggen dat ik het heb geprobeerd. Zo ging ik erin, want ik dacht, ja, als ik het nu niet doe, dan weet ik, over een jaar word ik boos op mezelf. En toen, ja, sollicitatiegesprek en een volgende en een volgende. En nu zit ik hier.
Was het een droom die uitkwam dan?
Ja, absoluut. Ja, het was echt helemaal omdat mijn leven op dat moment zo bezig was met gaming community en e-sports. En ik dacht van, als dit mijn eerste baan wordt na afstuderen. Nee, het is ja, ook als ik er met vrienden over heb, dan sturen ze me wel eens leuke linkjes door van Disney of dingen. En dat vind ik ook heel leuk. Ja. Maar dan denk ik van, ja, maar ik zit hier echt nog zo goed. Ik heb hier zo naar mijn zin. Ik ben nog niet uitgeleerd. Dus ja, ik zit hier echt op mijn plekje.
Mooi. Ja. En dan, ik beantwoord je al de vraag net, maar het was een droom.
Ja.
En is het ook allemaal wat je dacht dat het zou zijn? Voordat we dieper de dag op in gaan duiken?
Ja en nee. Want het is, laten we zeggen, 90% ja, 20% nee. Of 10% nee. Omdat het is toch werk. Dus er zijn altijd dagen dat je geen zin hebt en dat je jezelf er echt doorheen moet slepen. Maar alle positieve dingen die erbij komen kijken, wegen dat zo hard uit. Maar ja, je hebt die momenten, dat is gewoon de realiteit. Maar het is echt, ik zit hier echt met elke dag met plezier ben ik bezig met werk.
Fijn te horen. Ja. En als je dan kijkt naar jouw rol als content strategist.
Ja.
Voor Valorant natuurlijk. Mm-hmm. Leg eens uit aan de luisteraars wat je precies bent, wat je precies doet, wat je verantwoordelijkheden zijn. Ja. Wat is precies jouw rol binnen Team Liquid?
Nou ja, dan begin ik even bij mijn team. Want ik werk in een hele geoliede machine van het team. En zonder hun dan zou ook mijn deel helemaal wegvallen. Maar wat ik dan specifiek doe, is ik onderhoud alle socials. Dus Twitter, Instagram, TikTok. Als er wedstrijden zijn, dan net als dat Olaf Mol altijd met Formule 1 live commentaar gaf. Helaas niet meer, Olaf Rip. Nee, grapje. Maar doe ik dat eigenlijk op Twitter. Nou ja, X, maar Twitter. En dan clip ik dus bijvoorbeeld stukjes van een hele goede ronde of een clutch. En dan komt daar live commentaar bij en dan post ik dat voor de fans om ze tijdens de wedstrijd op te hypen. Maar ook gewoon letterlijk alle memes en alle samenwerkingen met sponsors wat eruit moet, dan maak ik daar de copy voor en de content en dan gaat dat eruit. Dus dat is Twitter voornamelijk. Ja. En dan mijn tweede verantwoordelijkheid is shortform content. daar valt onder TikTok, YouTube Shorts. En daarin ben ik eindverantwoordelijk. Dus dat houdt in dat ik met de concepten veel bezig ben. We hebben dan nu mijn collega Andy, die werkt veel in Berlijn. Als het team dan daar is tijdens het reguliere seizoen, om met de jongens de productiesite te doen, dus het filmen en dergelijke. En dan gaat hij dat ook editen. En dan heb ik weer de eindverantwoordelijkheid op van, is de video naar mijn visie? Wat kan beter? Ik doe ook analyses op YouTube met alle data die we hebben van de shorts om te improving. Ik ben altijd eigenlijk research aan het doen om de content nog hoger te maken. Ik help mee met de grote lijnen content video's bedenken. Dat ligt wel iets meer productie, maar elke week hebben we gewoon meetings van, heeft iemand nog leuke ideeën? En dus soms is er wel een video, komt online, waar ik dan een groot aandeel heb gehad in het idee. Soms ook veel minder, maar daar zit wel een goede balans. En daarin werk ik dan ook nauw samen met mijn collega, waarin we de thumbnails maken. Mm-hmm. Dus dan werken we samen met Ries. Doen we dan de concepten maken en dan sturen we dat naar de graphic designers. En ik ga dat dan maken en dan geven we weer feedback van, oké, is dit hoe wij het voor ogen hadden op basis van onze inspiratie, op basis van onze research en onze eigen creativiteit. en dan komen de thumbnails. Dus dat is eigenlijk heel veel werk wat voor de consument een beetje, misschien onzichtbaar is.
Dus ze denken, dat gebeurt gewoon, ze filmen iets, editen, klaar.
Ja, dus dat is het. En dan even denken, shorts, thumbnails, en Twitter. Ja, dat zijn mijn hoofden. En ik werk mee met marketing manager aan marketingplannen elk jaar en elk project, dus elk event.
En wat vind je dan het leukste van die verschillende facetten waar je mee bezig bent?
Ik denk op dit moment shortform content. Mm-hmm. Omdat ik haal daar heel erg veel plezier uit om dan mijn idee echt tot werkelijkheid zien te komen. Maar ik denk ook dat daar gewoon op dit moment het allerbelangrijkste is om daar goed in te investeren en te weten wat je aan het doen bent. Dus voor mij ligt er ook heel veel leermogelijkheid en dat vind ik heel erg leuk om mezelf uit te dagen daarin. En match coverage, als de wedstrijden zijn. Want als ik dan op locatie ben, dan doe ik ook de behind the scenes. En dan post ik dat vanuit de arena. Dus ja, dat en dan de clipjes maken als ik niet in de scene, of zeg maar op locatie ben. Dat vind ik ook echt wel heel erg leuk.
Ja, superleuk. Ja. En je zegt zelf al dat je Valorant ook superleuk vindt. Dat je short for content leuk vindt te maken, omdat je je eigen idee kunt doen.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat de dingen die jij leuk vindt binnen Valorant weer uitgewerkt worden in de content die je maakt? Speelt dat een rol?
Als in het spel?
Of? Ja, bijvoorbeeld bepaalde elementen die je leuk vindt aan het spel, die je triggeren. Neem je dat ook weer mee in de ideeën van content? Of?
Zeker. Als er bijvoorbeeld nieuwe sprays komen die inspelen op bepaalde memes of dat soort dingen, dan probeer ik er altijd wel gelijk bovenop te zitten. En het lukt niet altijd. Maar bijvoorbeeld toen Gecko de nieuwe agent kwam met de wingman. Ja, die loopt heel grappig met zijn handjes omhoog. Ja, hadden we daar een meme van gemaakt. Dat hij dan een Team Liquid logo vasthield. En dat hij dan zo door de map aan het rennen was. Mijn inspiratie komt, die haal ik echt van heel veel verschillende dingen. Ik kan gewoon mijn eigen TikTok scrollen en een video denken van, oh, dit is interessant. Kan ik dit gebruiken en om voor ingieten in het Valorant jasje? Of ik ben groot fan van Ariana Grande. Ik zit ook al enige tijd op Twitter sinds ik 13 ben, dus dat is echt heel lang geleden. Maar dus ja, in die fanscene, daar, dat is ook gewoon zo grappig en daar kan ik ook heel veel inspiratie uit halen. Maar ook bijvoorbeeld Formule 1 doet het ook echt heel erg goed met content op dit moment. Dus dat is ook een grote inspiratiebron. En eigenlijk op die manier. Dus van, wat wil de community zien? Wat is leuk in Valorant? En dan mijn persoonlijke aspecten probeer ik daar dan de leukste ideeën uit te halen als we niet bezig zijn met op trends inspelen.
Nee, precies. Want eigenlijk, ik ga er straks nog wat dieper in duiken. Ja. Maar eigenlijk komt het er eigenlijk op neer van, je hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te bedenken. Nee. Inspiratie uitdoen van anderen. Zeker. Hoe die bezig zijn, zorgt er weer voor dat jij ook weer nieuwe dingen kunt maken.
Oh ja, absoluut. Nee, ja. Het is echt heel erg gewoon van, kijk, creativiteit, pin me er niet op vast, maar volgens mij is dat ook de definitie is van een bestaand iets koppelen aan iets anders, waardoor het een nieuw idee wordt. En dat is creativiteit. En dat is echt, dat probeer ik ook heel erg veel te doen. Want dat is gewoon hoe het werkt.
Ja, precies.
Dat is gewoon
bedenk maar weer elke keer iets opnieuw. Ja. Dus ja, precies. Want je zei net, 90% was je droom. 10% is gewoon werk.
Ja.
Neem de mensen dan eens mee wat een gemiddelde werkdag voor jou is. Hoe ziet je eruit? Want je bent niet door de hele wereld aan het reizen
elke
dag.
Nee. Nou, laten we hem dan even over een week pakken. Dat is voor mij denk ik makkelijker. Nou ja, ik heb meetings met mijn team. Wat is deze week belangrijk? Hebben nieuwe ideeën voor longform video's, dus YouTube. Hebben nieuwe ideeën voor shortform. Meestal aan het eind van de week ben ik daar dan research aan doen. Van, oh, zie ik leuke dingen online. Sla ik video's op. Werk ik concepten uit voor dan de maandagmeeting. Wat er veel bij komt kijken is feedback geven op de shortform video's. Die in de edit zijn op dat moment. Dus van, ja, komt het concept goed over? Maar ook echt hele kleine pietlullige dingetjes van, oh, dit stukje moet echt een halve seconde korter. Zodat, zeg maar, de engagement van de kijker zo hoog mogelijk blijft. Nou, dat even in de notendop. Ik ben ook veel bezig met het bekijken van de lange video, longform video's in de edits. Dus waar zijn we nu? Ik kijk daar niet heel met een kritische blik op de edit. Maar meer vanuit het perspectief. Zal ik als kijker dit leuk vinden? Waar haak ik af? Want dat is ook heel erg valuable. Soms weet ik Nederlandse woorden niet, mensen. Want ik werk voornamelijk in het Engels. Dus in mijn hoofd, alles met werk is heel erg in Engelse vakje.
Gewoon gebruiken. Gewoon gebruiken.
Ja, oké, top. En ja, ik heb gewoon meetings met het socials team. Want omdat ik dus wel onder socials valt, kan je het eigenlijk een beetje zien staan met één voet in het Valorant team en met één voet in het socials team over heel Liquid wijd. Dus dan hebben we meetings van creativiteit, meetings, mag iedereen memes meenemen. En soms hebben we meetings over ontwikkelingen die gaande zijn. Bijvoorbeeld toen Twitter naar X werd veranderd, ja, hebben wij echt wel 3 weken daar lang, was dat echt top of mind, hoe gaan we hiermee om? Hoe ziet de toekomst ervoor uit? Dus dat is dan wel buiten Valorant, maar wel heel belangrijk. Socials onderhouden, memes bedenken, tweets plaatsen. Als we sponsorships is ook een heel groot onderdeel daarvan. Is niet altijd even leuk, omdat ja, sponsors zijn gewoon heel erg belangrijk. Maar soms word je daarin een klein beetje belemmerd in de creativiteit.
En geforceerd naar iets.
Precies, ik moet soms echt plaatsen van ja, we hebben weer een giveaway. En dan denk ik, ja, is leuk, want iedereen gaat het retweeten en commenten en we hebben hoge engagement. Maar ik persoonlijk hou niet van die content. In de zin, ik weet dat het erbij hoort, maar ook als, als ik zelf social media consumer, ik vind dat gewoon niet fijn.
Het heeft misschien weinig waarde voor jou, omdat het gewoon een giveaway is. Die scoort altijd wel goed.
Ja, precies. Ja, dat. Ik haal meer waarde uit als ik een meme heb bedacht en die doet het dan bijvoorbeeld ook goed. Daar kan ik dan wel van genieten, zeg maar. Ja.
En dan verder dus, want eigenlijk heb je soms ook uitstapjes. Of zijn dat 1 keer in de zoveel tijd? Of?
Ja, dat is gebonden aan het seizoen waarin de jongens spelen en of we kwalificeren. Maar ik ben bijvoorbeeld met Championship vorig jaar naar Istanbul mocht ik mee. En Masters ben ik in Japan geweest en ik ben in Berlijn geweest. Maar ik heb ook mijn collega Andy, dus doet veel productie, maar die doet dus ook veel filmen behind the scenes. En die is bijvoorbeeld meegenomen met Champs afgelopen jaar. En die gaat ook nu volgende week, ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt, maar binnenkort spelen wij, hebben wij ook een toernooi in Korea en daar gaat hij dan naartoe en ik dan niet. En zo wisselen we een beetje af.
Super vet.
Ja.
En is het dan, die reisjes is eigenlijk gewoon, is leuk natuurlijk, maar is ook gewoon hard werken,
oh, het is
denk ik,
heel
toch?
Hard werken. Je hebt bijna geen tijd voor jezelf. Ja, het is heel hard werken. Slaap weinig. Je bent heel vroeg op elke dag om te voor te bereiden voor de rest van de dag. Want ik probeer eigenlijk alles te doen voordat ik wegga. Maar soms gaat dat gewoon niet, omdat je last minute dingen moet doen. En je andere dingen lopen ook door. Dus ik moet ook feedback blijven geven op de filmpjes. En alle thumbnails en alles loopt gewoon door. Dus lange dagen. Als we in Berlijn zijn, hebben we ook productiedagen. Dat we YouTube-video's bijvoorbeeld opnemen. Dus ja, het is heel hard werken. Het is heel erg leuk. Maar ik ben altijd wel echt kapot daarna als ik thuis kom.
Dus je pakt meestal even een paar dagjes vrij om weer
bij. Ja, en weet je wat het ook is? Je werkt ook gewoon over. Dus die uren mag je gewoon compenseren. Dus dan ben je meestal dan 2-3 dagen... werkdagen neem ik dan vrij en dan soms 1, soms 2. Ligt er een beetje aan hoe lang ik weg ben geweest. Maar ja, het is het allerleukste, vind ik, de fans ontmoeten. Want het maakt niet uit dat ik contentstratege ben. Ik hoor bij het team. En dat is echt heel erg bijzonder. Hoe die mensen dan denken van ja, Team Liquid. Want ja, het is heel stom, want ik heb zelf ook in hun schoenen gestaan. Maar nu ik hier eenmaal werk, is het heel erg normaal voor mij geworden.
Ja.
Terwijl Ik weet nog dat ik de eerste keer Jinsu tegenkwam in Istanbul. In de gangen, backstage, zag ik echt dacht van... Jinsu! Weet je, zij is host voor bijna alle wedstrijden. En of dan zag ik een poster van Fnatic lopen. Dat ik echt dacht van, wow, cool. Weet je wel. En nu is dat allemaal iets minder speciaal. Maar dus ik weet heel goed wat die mensen dan voelen als zij mensen van Team Liquid zien. Maar dat ze dat dan ook... Sommige mensen wilden ook met mij op de foto. Dat was voor mij wel echt... een beetje gekkig of zo. Want ik dacht van ja, ik ben maar hier voor socials. Maar die mensen die waarderen dat heel erg. Omdat ze weten, jij spendeert ook tijd voor de community. En je hoort bij het team, dus
en hoort erbij. En vind je dat stukje wat je net benoemde van... Dat, vind je dat jammer dat je er nu niemand hebt? Of heb je dat toch nog wel soms op momenten?
Jawel, ik heb het wel nog een beetje. Maar zeg maar bijvoorbeeld... Als er dan weer wedstrijden zijn en we zijn dan weer op een nieuwe locatie. Of ik zie het online. Bijvoorbeeld nu, als de Game Changer bij de dames in Brazilië bijvoorbeeld speelt. Dan kijk ik daar echt met zoveel trots naar. Dat ik denk van, dit doen zij gewoon. Maar ook een beetje van, enigszins ben ik hier een klein beetje. Niet hè, hun atletische performance, maar meer van, ik ben een klein deeltje van... dat grote, de legacy van Team Liquid. En dat is wel iets waar ik heel trots op ben.
Mooi. Ik heb dat ook, was ook heel erg benieuwd naar hoe je eigenlijk met je team de motivatie, de inspiratie blijft halen. Maar ik denk dat je al heel veel hebt verteld eigenlijk daarover. Want je zei anderen bekijken die buiten e-sport, misschien waarschijnlijk ook binnen e-sports wat daar allemaal gebeurt. Ook het stukje de memes op een creatieve brainstorm sessie hoorde ik al net iets voorbij komen. Zijn er nog meer zaken die je gebruikt om te blijven innoveren?
Ja, we kijken altijd, natuurlijk kijken we naar wat doet de concurrentie, waar zijn ze mee bezig. Bijvoorbeeld heel grappig, een beetje sad voor mij, maar ik zag dat Formule 1 had een TikTok gemaakt dat ze geblinddoekt moesten voelen met hun handen. De track hadden ze een minuscule, waarschijnlijk 3D geprint. Mm. En dan moesten ze voelen welk circuit het was. En toen dacht ik, dit zou zo tof zijn voor Valorant, dat we de maps uitprinten en de jongens dat laten doen. En... toen was het wel... Soms komt het ook voor dat een concept niet wordt approved. Van dat de meerderheid zegt van ik weet het niet of iets. Of laten we het op een later tijdstip doen. We hebben nu niet de tijd om dit te printen of dit in te plannen. En dan zie je dat een Fnatic dat wel doet. En dan, denk ik... kloten, want dit idee had ik echt al... Mag ik dat zeggen?
Ja, tuurlijk mag je dat zeggen. Niet schrikking.
Ja, voordat ik niet mag beslecht worden gebruiken of zo. Maar dat ik dacht van ik had het idee echt al een half jaar geleden en dan doen ze het nu en dan denk ik, maar nu vind ik het ook leem om het nu ook gewoon nog te doen. Maar dat soort dingen. Maar het is dan wel goed als bevestiging van je bent wel op het juiste pad. Yes. Maar we kijken ook buiten de e-sports van wat zijn bijvoorbeeld video's op YouTube die heel goed doen. Is daar inspiratie die we eruit kunnen halen? Dus heel erg online. Ja. Dat zijn we gewoon echt altijd het hele team research aan doen.
En eigenlijk is het soms ook van een race eigenlijk, zeg je al. Dus als jij bijvoorbeeld een bepaald contentstuk bedenkt en graag wilt doen en je ziet dat een ander team dat al heeft gedaan, dan denk je al snel van, laat maar zitten dan. Of...
Nou, het ligt er een beetje aan van hoe erg is dit meta onder de community. Zeg maar, hoe geaccepteerd wordt het als wij dit nu ook doen? Mm-hmm. En hoe... Ja, kijk, wij zijn heel erg van, we gaan niet één op één ideeën kopiëren van andere teams, dat is echt, dat doen wij niet. Maar we kijken wel wat de anderen doen en kunnen we daar inspiratie uit halen. Wat vinden we goed, wat vinden we minder goed? Maar ook bijvoorbeeld, wij hebben dan een serie gemaakt, Nerf or Buff. Dan worden de jongens gevraagd, oké, deze agent, wat zou je hier beter van maken? Wat zou je slechter willen doen? En dan zie ik wel dat bijvoorbeeld andere teams binnen Team Liquid dat dan overnemen voor League of zo. Of ook wat kleinere organisaties die dan dat concept wel één op één overnemen. Maar omdat ze dan wat kleiner zijn, dan kan ik het wel accepteren, zeg maar. Omdat ik dan denk van jullie moeten ook gewoon op een manier groeien. Dus dan gun ik het wel. Maar stel een 100 Thieves of zo zou één op één zo'n concept van ons overnemen, dan zou ik dat wel een beetje jammer.
De deur kloppen, zo.
Nee, ik zou er niks aan doen, maar ik zou dat wel een beetje teleurstellend vinden.
Ja, precies. En eigenlijk ook, hè, want jullie zijn een e-sportsorganisatie, jullie hebben al fans, maar jullie willen natuurlijk ook dat jullie fanbase groeit, jullie willen de Valorant community bereiken,
zeker.
Maar jullie moeten ook de fans tevreden houden. Hoe zorgen jullie dat in balans is?
dat is heel erg... Je fans begrijpen.
Ja.
Dat is, ik doe daar zelf persoonlijk ook research naar, maar er wordt ook binnen Team Liquid goed research naar gedaan van, oké, welke onder wat voor categorieën, wat voor segmenten vallen deze fans? Hoe kun je die het beste bereiken voor de jonge generatie in Gen Z? Die zit er gewoon voornamelijk veel op TikTok. En ja, de iets oudere Gen Z in het begin, millennials, die zitten dan misschien weer op YouTube. Dus dan op die manier proberen we het breed te maken. Bijvoorbeeld ook een klein voorbeeld, voordat ik alleen maar een voorbeeld aan het vernoemen ben. Op YouTube, als we dan een nieuw video maken, soms dan gaan we het experiment uit aan van, oké, hoe kunnen we dit zo breed mogelijk inzetten zonder om meer views te trekken dan alleen TL-fans? Mm-hmm. En ja, gewoon fan engagement op Twitter, op alle socials, maar ook giveaways. Met gesigneerde kaartjes van Team Liquid. Het is echt iets heel knulligs, maar ik zou daar als fan heel erg blij mee zijn. Terwijl het, ja, het is echt 5 seconden werk voor de jongens op het opschrijven, maar er zit zoveel waarde aan. Dus ja, op die manier. En ja, heel erg vooral de fans er betrekken alsof ze onderdeel zijn van.
Ja, je wilt eigenlijk een soort van één community uitstralen,
ja,
dan, toch?
Ja, precies.
En binnen die community, daar horen ook de spelers, de coaches bij. Die
Zeker.
Zijn eigenlijk de hoofdrolspelers.
Absoluut.
Zijn de theater was waarschijnlijk hoofdrolspeler van een bepaalde musical of zo. Dat zijn hun ook bij deze stukken content.
Precies.
Hoe zorg je dat ook die persoonlijkheden van die spelers goed matchen met de content die je wilt maken?
Ja, research. Nou ja, het is ook leren kennen. Maar bijvoorbeeld Nets staat bekend, omdat hij een van de spelers, voor iemand die misschien niet weet wie hij is. Maar hij is een van onze spelers en hij staat bekend om zijn persoonlijke mascotte, de panda. Er zit ook een heel verhaal achter, ga ik nu niet op in. Maar om daar dan mee in te spelen. Jampie blaft heel veel tijdens wedstrijden. Als er een hele spannende ronde is, dan gaat hij echt zo. Dan gaat hij echt zo tegen de andere jongens. Maar kom op. En de fans vinden dat fantastisch. En dan neem ik dat weer dan mee in de concepten of op Twitter. Dat ik dan veel, als er dan iets is waar ik naar kan refereren, dat je dan die emoties gaat gebruiken. Of letterlijk woef woef op Twitter. En al die fans die gaan dan daarin mee. En dat is gewoon, ja, op die manier probeer ik dat echt wel. Sorry, ik ben een beetje de vraag kwijt, maar
nee,
ik hoop.
Nee, maar dat is juist beantwoord. Je legt juist uit hoe je de persoonlijkheden van de spelers naar voren brengt.
Ja.
En dat doe je juist door eigenlijk als een soort van dokter te checken van, oké, de persoon is zo, de persoon is zo. Dit zijn typische stereotyperende kenmerken die ze vaak hebben.
Ja.
En die probeer je weer terug te laten komen de dingen die je doet.
Ja, we kijken echt naar van, oké, hoe is deze speler uniek op zijn manier? Bijvoorbeeld 2 rosters geleden hadden we Scream. Nou ja, dat is de king of the one taps. Dat is niet zo heel moeilijk om daar dan op in te spelen. Maar bijvoorbeeld als je wat nieuwe spelers die je uit de tier 2 zien komen, dan moet je echt wel zelf research gaan doen en ook met de managers gaan praten van, hey, zijn er dingen die goed is om daar te weten, waar ik misschien niet 1, 2, 3 achter ga komen door alleen maar op internet en zijn Twitters en zijn socials en alles te onderzoeken. En soms ga ik ook gewoon in gesprek met de jongens zelf. Zeg ik van, hey, wat vind je leuk? Bijvoorbeeld, we hadden de announcement video opnames. Ging ik gewoon met jongens praten over anime en boeken en van alles. En dat was heel erg gezellig. Maar ik neem dat ook wel mee in de zin van, daarna ga ik er dan over nadenken van, oké, kan ik, omdat ik ze nu iets beter leer kennen, is er iets wat ik kan gebruiken daaruit.
Ja, precies. En is het dan ook van, je bedoelt net al het sponsorgedeelte, sponsors voor de content. Is het dan ook dat jullie daar proberen, of jij, dat probeer op te hameren om juist de personen in zijn kracht te zetten, de spelers, de coach in hun kracht te zetten, omdat dat beter overkomt naar het publiek? Of hoe bewaak je die grens?
Ja, sponsored content, dat is een specifiek onderwerp. Ja, Sliggy, hij was ooit coach voor het Valorant team. Hij is nu content creator bij ons. Hij is heel slim. Die man heeft echt een gigabrain. Gewoon 200 IQ. En op die manier zijn wij met Kingston Fury een partnership aangaan van, wij willen educatieve content voor jullie aanmaken. Exclusief voor jullie dit afgelopen jaar. En dan, in plaats van dat wij een speler daarvoor inzetten, kiezen wij dan bewust voor Sliggy, die in de scene in Valorant heel erg bekend staat om watch parties en analytics. En dan maken wij concepten die educatief zijn met zijn hoofd als, ja, visiteplaatje wil ik het niet noemen. Maar om dan toch op die manier die binding. En dan denken ze, oh, het komt van Sliggy. En hij heeft zelf ook goede input altijd. Hij levert zelf ook informatie aan. Dus dat is heel fijn om mee te werken. Maar ja, dus op die manier proberen we het dan wel authentiek te houden. Ondanks dat het gesponsorde content is. Door ook ja, logos te integreren op een manier. Niet zo van plak, logo erop en klaar. Hey, hashtag dit, dat. Nou, ik ga daar zelf heel erg slecht op. Dus dat probeer ik ook heel erg te bewaken. Maar voor die serie hebben we dan helemaal 3D-scène opgezet. Hij is de professor geworden in een lab. En je ziet het logo en allemaal Valorant elementen. Hij heeft ook een labjas aan waar dan het logo op staat. En op die manier is het veel natuurlijker om... Ja, dus ja, dat is een mooi voorbeeld.
Ja, duidelijk. Dat is een mooi voorbeeld. En dan, als we het over voorbeelden hebben...
Ja.
Je hebt verschillende projecten dus gedaan.
Zeker.
Binnen Team Liquid.
Ja.
Als je daar eentje zou uit mogen kiezen die jij het vetste vindt, waar je trots op bent, welke zou dat dan zijn en waarom?
Ja, ik denk dan wel de Sliggy Kingston video's op YouTube Shorts en TikTok. Dat is... Ja, ik ben daar vanaf moment 1 tot het einde volop in mee bezig geweest. En voor de ontwikkelingen. Samen ook met collega's, want het is wel echt, je doet het echt samen. Dat is ook... Ik wil ook nooit graag te veel credit nemen voor de dingen die ik doe, omdat ik weet dat er andere mensen ook net zo hard aan hebben gewerkt. Maar dat is wel echt een project, om het zo maar even te noemen, waar ik heel trots op ben. Ja. Kijk op YouTube, jongens. Kijk op TikTok. Team Liquid.
Link in de bio.
Nee, grapje. Maar even laat me denken. Nee, ik denk dat wel echt mijn nummer 1 is op dit moment.
En als je dan kijkt naar negatieve dingetjes, want je hebt natuurlijk ook projecten gedaan waar je misschien minder trots op bent.
Ja.
Zit er dan ook eentje tussen waarvan je zegt, als ik die overnieuw kon doen, had ik het meteen gedaan?
Er komen nu 2 naar boven. Maar de eerste is Championship van 2022 in Istanbul. Omdat, ja, het was mijn eerste maand.
3 weken pas toch?
Ja, 3 weken. Ik wist wel wat ik aan het doen was, maar ook weer niet helemaal. Want je bent nieuw en dan word je toch altijd een beetje onzeker van ja, al deze mensen, en doe ik het wel goed genoeg? En straks kniksen we nog uit na een maand proeftijd of zo, weet je wel. Maar als ik nu dat met de kennis van nu dat opnieuw zou kunnen doen, zou het wel de kwaliteit nog iets hoger zijn geweest, denk ik. Maar ik denk voor op dat moment dat het wel het hoogst haalbare was.
Mm-hmm.
Dus... Die is een beetje dubbel. Maar er is ook wel een project geweest op voornamelijk Twitter dan. Met een sponsorship. Waarbij ik heel last minute erbij ben gehaald. Waar intern gewoon... gewoon de communicatie kan altijd beter. En dat is dan een mooi voorbeeld van bepaalde dingen. En dan waren er ook wedstrijden in NE-tijden. En dat werkt voor mij niet. En dan kwam het net niet lekker uit dat iemand me kon helpen. En dan weer wel, maar dan was het heel last minute. Dus het was een beetje chaos. Dus dat zou ik wel opnieuw willen doen. Maar ik vond het ook niet per se een heel leuk project. Dus misschien ook weer niet. Ben ik blij dat het voorbij is. Ik moet ook zeggen dat ook niet direct iets met onze spelers of ons team te maken heeft. Dus dan is het gelijk al anders of zo.
Nee, precies. Precies. Ja. Je hebt dus meerdere projecten gedaan. Je zit al 1,5 jaar hier ongeveer.
Ja.
Welke skill die je ontwikkeld hebt, is het belangrijkste gebleken de afgelopen 1,5 jaar?
Creativiteit. Ja, het is toch echt non-stop. Je moet gewoon creatief weten onder pressure.
Ja.
Dat was geen goede Nederlandse zin, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat mensen begrijpen. Maar er is gewoon een deadline voor alles.
Mm-hmm.
En je moet daarbinnen moet je maar een goed concept zien te denken. Want op die dag moeten we opnemen. Of ik ben met de jongens en ik heb een idee, last minute. Dan moet je wel ook daarin flexibel genoeg zijn om dat direct met de jongens te kunnen opnemen.
Ja.
Dus creativiteit, flexibiliteit.
En gewoon durven?
Ja, maar ik durf wel. Ja, dat is heel stom, maar ik vind dat nooit zo heel probleem. Ik stap altijd wel mensen af, ook over waar ik kom. Ik raak altijd wel aan de praat met mensen. Ja, misschien vinden ze mij vervelend, weet ik niet. Maar dat is voor mij gelukkig niet een dingetje. Dat is altijd al van kleins af aan, heb ik altijd wel gedurfd.
Super fijn, toch? En heb je dan ook in die 1,5 jaar wel eens uit je comfortzone moeten stappen? In de zin van, dit is iets wat je lastig vindt of juist niet goed kan. En toch gaat moeten doen om iets te bereiken?
Nee. Het is mijn eerste fulltime volwassene baan, om het zo maar te noemen. Dus eigenlijk dat hele aspect voor mij was heel erg uit mijn comfortzone. Want ik heb wel stages gelopen en gewerkt. Maar nog nooit zo fulltime, zo professioneel, zo hoog niveau.
Mm-hmm.
Dus daarin mezelf een plekje zien te geven was voor mij wel lastig. Ik denk dat het eerste half jaar gewoon... Het was heel leuk en het was heel leerzaam, maar het was ook wel lastig.
Ja.
Omdat ik moest helemaal mijn eigen ritme zoeken. Hoe werk ik? Wat vind ik fijn? Wat werkt voor mij? Ja, je leert op school wel dingen, maar geloof me, je gaat een maand werken. Je leert meer in die maand dan dat je 4 jaar op school doet. Dus
eigenlijk is het gewoon trial and error geweest de eerste half jaar.
Ja, maar ja, wel met dingen die dan niet werkten. Of dan had ik... Och, dit is een grappig verhaal. Ik had een hele leuke tweet geplaatst met toestemming van CEO Steven uit Amerika. Steve, omdat het hem persoonlijk betrok. Dus ik wilde even checken, vind je het oké als ik dit plaats? Ik plaats, hij vond het fantastisch. Hij dacht, wat grappig, dit en dat. En toen kreeg ik toch wel 3 uur later een berichtje van destijds toen mijn manager uit Amerika. Ja, wil je dit alsjeblieft online halen? Omdat hij er dan toch niet, zeg maar, mee eens was. En dan, ja.
De manager was er dus niet mee
mijn
eens.
Mijn manager, ja, destijds, ja.
En hoe verwerk je dat? Of ja, alsof dat iets groots is, maar...
Nee, het was niet, helemaal niet. Maar dan is wel van... Dat kan. En dat vond ik dan heel jammer, omdat ik die tweet ging echt heel goed. Had echt heel veel likes en mensen waren echt goed ermee aan het reageren en zo. Maar ja, als het eraf moet, omdat het hoger opkomt... Ik heb ook daarna wel in een 1-op-1 naar hem gevraagd van... Waar heeft het dan mee te maken gehad? En was van, ja, het was net niet on-brand genoeg en dit en dat. En ik persoonlijk denk van, ja, soms moet je gewoon risico nemen. Want anders weet je ook niet of iets werkt of dat je erin kan groeien. Ja. Maar ik begrijp het wel, want het is altijd van belang om je brand wel te bewaken. Dus
100%. Ja, dat. Want je zegt nu zelf eigenlijk al toevallig, want daar hebben we het niet zo over gehad. Jouw manager is dus een NE. Dus...
Ja, ik heb nu een andere manager, maar die zit ook in NE. Ja.
En hoe combineer je dat dan? Heb je dan 1 keer in de week een one-on-one dan bijvoorbeeld?
We hebben sowieso wekelijks een socials meeting met alle mensen. En dan meestal 1 in de 3 weken, 1 in de 4 weken gaan we gewoon even bij elkaar komen. Van, hey, hoe gaat het? Heb je iets van me nodig? Dit en dat. Maar we werken op Slack, een soort van Discord voor professionals. Voor werk, zeg maar. En ik spreek hem wel wekelijks van, hey, ik heb misschien hulp nodig bij dit. Mijn tijd tekort zou, of dan is er een wedstrijd wat gewoon voor Nederlandse tijden echt niet te doen is. Mm. Zou jij dan die wedstrijd kunnen doen? En hij weet ook altijd wel in grote lijnen waar ik mee bezig ben. En ik werk nou samen met een collega van mij in het team marketing, doet hij. En we doen ook, zeg maar, feedback geven op elkaar. En dat gaat dan ook weer naar mijn managers. Mijn manager heeft wel overzicht van wat ik doe. Het is alleen, ja, ik zou het persoonlijk misschien wel fijner vinden als er iemand hier in Utrecht zou zitten of Europa vanwege de tijdzone. Dat is dan toch misschien iets laagdrempeliger, maar ja, dan kan het. Ja, boeit me niet zo heel erg veel.
Je bent niks beters gewend, toch? Nee. Want eigenlijk, we hebben het van Amerika, je benoemt naar Europa en daarna zeg je Utrecht.
Ja.
Wij zijn in de Benelux. Wat vind je eigenlijk van de hele content van de Benelux?
Een mooi bruggetje. wat kan ik daarover zeggen?
Alles.
We zijn er nog niet.
Mm-hmm.
Het is echt, we staan nog echt in de kinderschoenen.
Mm-hmm.
En ik vind het zo jammer dat er zoveel corporate bedrijven in Nederland niet inzien wat voor een uitstekende markt kan ze hier liggen voor zoveel bedrijven. En het is zo stom. En dan zijn er kleine initiatieven die dan groter worden. En dan heb je jullie, hè, eSports Benelux. En dan heb je natuurlijk wel Team Liquid. Maar dat is meer echt internationaal niveau. En dan denk ik, zo zonde. Zo zonde. En want ja, het is zonde omdat je sponsors nodig hebt. Anders... Dat is het verdienmodel, sponsors. Mm. Want anders kom je nergens. Dus Nederland, luister, word wakker. Investeer in kleine ondernemingen die groot kunnen worden. En daar werp je dan je vruchten vanaf.
En welk advies zou je dan geven aan de organisaties die er nu wel al zijn? Hoe ze hun content zouden moeten aanpakken? Heb je iets van tips die je zelf inzet voor je eigen contentstrategie?
Ja, praat. Praat met de community. Haal mensen binnen die... In die doelgroep vallen. Haal gamers binnen. Haal e-sportsfanaten binnen. Haal mensen van een jonge leeftijd binnen. Want je ziet ook vaak dat er dan... ga ik dit zeggen? Ja. Witte cismannen, sorry. dan in hun vijftige jaren proberen iets te doen in e-sports. En dan denk ik, goed initiatief. Maar heel eerlijk, jij gaat het nooit 100% begrijpen als dat ik dat nu doe. Of de kinderen die nu 17 zijn, zo meteen gaan studeren en dan klaar zijn. En dan die generatie daarop. Het is een haal jonge mensen aan boord die een passie hebben voor gaming en e-sports. Ga kijken, ga gesprekken aan met bedrijven waar jij eventueel een sponsorship in ziet. Wacht niet af tot er maar een hardware bedrijf naar je opstapt. Want dat gaan ze niet doen. Je moet zelf netwerken, je moet zelf mensen aansporen. Je moet zelf, desnoods, ga je in de content creator hoek. Ga mensen zelf scouten. In de zin van, hou een oog op ze, kom met ze in contact. Leg ze uit, luister, ik ben nu nog heel klein. Maar hey, misschien kunnen we wel kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen op lange termijn.
Eigenlijk gewoon die trial and error weg. Gewoon, ja, ga het gewoon doen.
Ja, ga het gewoon doen. Wees niet bang. Gewoon maak TikTok shorts, maak YouTube shorts. Kijk wat werkt, wat werkt niet. En ontwikkel daarop verder.
Ja, duidelijk advies toch?
Ja, alsjeblieft. Ik werd heel gefascineerd. Sorry als je oren...
Maakt niet
uit. Altijd hoog in volume als ik enthousiast ben.
Is goed om te horen. Want eigenlijk dan... Want we hebben het dan over de Benelux.
Ja.
Maar de wereld blijft ook ontwikkelen. De content gaat ook steeds evalueren. Waar denk je dat we naartoe gaan over een tijdje?
Pin me er niet op vast. Maar ik hoop persoonlijk dat we binnen nu 5-10 jaar echt wel bekend zijn onder gewoon de mensen. In de zin van e-sports. Vaak als ik mensen ontmoet of familie moet gaan uitleggen wat ik doe, was het altijd van e-sports. Weet je wat dat is? Professioneel gamen. Het zijn atleten. En dus zeg maar, ik hoop dat we daarvan af kunnen. Dat het gewoon net als dat mensen weten dat er voetbaltoernooien zijn en kleinere sporttoernooien en schaatsers. Dat het gewoon echt wordt gezien als een professionele sport. Want dat is het.
En dat ze misschien ook realiseren wat er wel niet hier in Nederland staat misschien?
Ja. Och, hou op. Ja. Ja. Nederlands, ik blijf het zeggen, Nederlands trots.
Want
het
is... Je zei net van op verjaardag, e-sports, laat je dan ook wel eens een fotootje zien van, kijk, hier werk ik. En kreeg je dan nooit reacties van, dus zoals...
Ja, ik zeg altijd, e-sports is een biljoenenindustrie. En dat begrijpen mensen niet. Ze weten niet wat er als prijzen, potten, wat er te winnen valt. Ze weten niet hoeveel geld sponsors investeren in teams, organisaties, in spellen zelf. Kijk naar Riot Games. Snap je wat ik bedoel? Ja. Heel veel mensen weten niet eens dat erachter zit. Dus,
5-10 jaar?
Ja, hoop ik. Ik hoop zo snel mogelijk natuurlijk. Liefst volgend jaar. Maar realistisch gezien 5-10 jaar hoop ik dat het gewoon bekend wordt.
We hebben het over jaren.
Ja.
Wat voor doelen heb je nog met e-sports? Of voor jezelf dan, hè?
Ja, ik wil groeien. Ik wil verder komen. Maar ik weet nog niet in wat voor vorm. Ik heb het nu heel erg leuk. Ik ben zeker nog lang niet uitgeleerd. Maar ik denk wel dat ik over een paar jaar... misschien wel grotere plannen heb voor mezelf.
Beter verder aan stappen?
Ja, misschien. Dan kan je denken misschien managementniveau. Maar dan kan je ook misschien denken aan van... wil ik misschien iets voor mezelf beginnen?
Buiten de e-sport staan of wil je binnen de e-sport blijven?
Ja, weet ik ook niet zo goed. Ja, ik vind het lastig. Ik heb te veel hobby's. Dat is het grootste probleem.
Okay.
En ik denk dat met de dingen waar ik voor gestudeerd heb en de dingen die ik nu leer tijdens mij hier in het werkveld, dat ik heel veel kanten op kan.
Mm-hmm.
Maar er is ook een reden dat ik niet verder ben gaan voor mijn theater. Ik vind het wel belangrijk dat ik gewoon weet dat ik maandelijks weet, dit is salaris, hier kan ik op rekenen. Ik hoef echt niet miljonair te worden of zo. Maar ik vind het wel gewoon fijn dat ik weet, ik kan mijn lasten betalen, ik kan een beetje sparen en kan leuke dingen doen. Dat is voor mij wel het allerbelangrijkste. Familie, vrienden, leuke dingen doen, genieten.
Ja.
En dan veel mensen, die werken om te leven. Maar ik Ja,
maar we zijn wel een jonge generatie.
Ja,
die...
ja, ik ben gewoon ook heel erg van de mentaliteit van 40 uur werken is ook eigenlijk te veel. En ik doe het graag, want ik heb hart voor wat ik doe. Mm. Maar ja, ik weet ook dat het misschien voor mijn gezondheid, dat ik soms wel denk van nou, die vijfde dag is wel pittig.
Mm.
Dus ik weet niet waar ik naartoe ga in de toekomst, maar ik hoop dat ik veel plezier heb. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
Precies.
Maakt dan niet uit. Misschien over 5 jaar zeg ik, ja, ik ben er klaar mee. Ik ga iets wel anders doen.
Of ga naar G2 bijvoorbeeld?
Nou, dat denk ik niet, maar... G2 niet, maar... ja, nee, ja.
Gewoon groeien.
Gewoon creatief en het leuk hebben. Dat is voor mij belangrijk.
Mooi. Ik heb dan nog maar één vraag.
Ja.
Als codewoord.
Codewoord. Ik heb er nog niet over nagedacht. Blue.
Blue.
Onze
mooi.
Mascotte.
Mag ik je bedanken?
Zeker. Nee, jij bedankt. Ik vond het heel erg leuk. Het is mijn eerste podcast ooit en ik hou van podcasts. Dus wie weet komt er ooit wel een cheap podcast. Nee, grapje. Maar...
gewoon doen. Ik ben ook gewoon begonnen, dus je kunt het gewoon doen.
Ik vind het heel leuk. Dankjewel.
Mooi, mooi, mooi. En aan de luisteraars, ik wil jullie bedanken dat jullie nog aan het luisteren zijn, hopelijk. Laat zeker ook een follow achter op Spotify. Dan blijven jullie altijd op de hoogte. En subscriben op YouTube kan natuurlijk ook. Daarnaast wil ik je gewoon bedanken. En horen jullie waarschijnlijk weer een andere keer ergens anders. Fijne dag nog.